Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van de Pramonik. Pieter Tinbergen, onderweek duik in de plaatkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Maar nu is het natuurlijk heel lang geleden mee. Dankzij brandvakantie en andere dingen is het 2 maanden uit de lucht geweest. Maar ik hoop dat er voorlopig even geen brand uitbreekt. En dat we nu weer met volle vaart verder kunnen. Vandaag de 795ste gast van dit programma na een maand. Oh ja, en zijn we gelukkig... Oh ja, we zijn gelukkig... Sorry, deze inleiding had je weer heel anders geschreven. Maar goed, we zijn gelukkig weer terug met dit programma. Met een heel leuke gast. Want wat is er fijner dan met het culturele seizoen dat binnenkort weer officieel opent. Te beginnen met een begenadigd muzikant die al behoorlijk haar sporen in de culturele wereld heeft gezet. Het gaat hierbij om pianiste Maxime Snatersen. Die al vele, vele podia, zowel hier in de stad als ver erbuiten, zoals in Londen heeft gestaan. Ook in Brussel woont. Ze is helemaal uit Brussel overgekomen. Ze heeft ook al meerdere prijzen gewonnen. Ze doet ook andere dingen. Ze heeft namelijk ook bedrijfskunde gestudeerd, zag ik op haar website. Kortom, veelzijdig iemand vandaag in de uitzending. Een groot plezier van in het studio te mogen ontvangen. Maxime Snatersen, van harte welkom.
Dankjewel, hartstikke leuk om hier vanavond te zijn.
Leuk. En je hebt uiteraard je muziek meegenomen. Hoe heb je je keuze gemaakt?
Nou, ik moet zeggen, het is altijd best wel een beetje lastig om zoiets te doen. Want ik ben natuurlijk hartstikke veel met muziek bezig. Waardoor ik eigenlijk niet heel veel muziek luister zelf. Op bepaalde momenten.
Ja.
Maar ik heb natuurlijk wel mijn favoriete stukken die ik speel. En natuurlijk wel een heleboel muziek die ik door de jaren heen heb beluisterd. En waar ik groot fan van ben. En ik heb het een beetje geprobeerd te mixen. Dus deels wat van mijn eigen opnames. Van stukken waar ik van hou. Want dat is nou eenmaal het makkelijkste. Als ik ze zelf speel, dan moet ik ze toch ook wel leuk vinden om te spelen.
Ik zou nog even op doorvragen. Want ik zag inderdaad het eerste stuk dat ik opende. Je kunt gewoon in de volgorde die je hebt gestuurd. Of ze,
ja, ja iets, lijkt me een goed plan.
Ja, want daar zag ik meteen jou al.
Ja, klopt.
Debussy. Heb je het voor deze gekozen? Het is 16 minuten. Even kijken, had je daar toevallig ook al in?
Ja, het is...
Vanaf 16 seconden. Ja, ga verder. Ja,
ja, het is van een reeks, heet Image. Eigenlijk bestaat het uit 6 stukken. En dat is onderverdeeld in 2 boeken. En ik heb hier dus het eerste boek opgenomen. Maar eigenlijk wilde ik vooral vandaag het eerste stuk laten horen.
Ja.
Dat heet Reflet dans l'eau. Dus reflecties op het water.
Oh ja.
En... ja, dat is eigenlijk een heel schetsend stuk voor Debussy. Wat me heel erg aanspreekt, omdat hij daar heel erg speelt met klankkleuren. Wat hij eigenlijk altijd doet. En prachtige harmonieën. En die manier waarop zijn muziek klinkt, dat prikkelt zo erg de verbeelding. En dat spreekt me gewoon heel erg aan. En ook die manier van die kleuren maken, dat is eigenlijk wat ik het meest graag doe als ik achter de piano zit. Elke noot op een speciale manier neerleggen. En letterlijk kleuren. En zijn muziek doet dat gewoon heel goed. En toevallig net in de trein zag ik die prachtige lucht. En dan met een zonsondergang. En dat zou, als je dan naar Debussy zou luisteren, zou geweldig zijn. Nou, dit stuk gaat dus meer over reflecties op het water.
Niet in de wolken.
Nee, niet in de wolken. Maar toch, heel bijzonder. Dus vandaar deze keuze.
Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van pianiste Maxime Snatersen. En we horen haar net ook spelen natuurlijk. Ja, en je zei net wel iets grappigs. Je moet altijd een beetje van de muziek houden om goed te kunnen spelen. Moet je inderdaad ook wel eens muziek gewoon als onderdeel van een programma van je denkt, ik blijf maar een beetje het gewoon niet echt mooi vinden en dat je toch hard moet studeren?
Nou, normaal gesproken probeer ik dat te vermijden. Maar voor als ik echt solo-programma's speel, dan is het wel echt mijn eigen keuze. En dan heb ik daar natuurlijk al mijn eigen inbreng in. Ja. Dus dan, ja, ik heb dan nog nooit echt iets gekozen
niet
waarvan ik dacht van,
we willen heel graag dat je dat speelt, dus doet het altijd goed.
Nee, gelukkig niet. In andere projecten wel is natuurlijk. Ook al is als je mensen moet begeleiden eigenlijk vooral meer dat soort zijprojecten. Dan kan het wel eens voorkomen dat er iets tussen zit waar ik zelf dan niet zo'n fan van ben. Maar daar probeer je dan gewoon het beste van te maken. En dan is het uiteindelijk toch altijd wel heel leuk om te doen, hoor.
Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, hey, het is eigenlijk mooier dan ik dacht dan.
Ja, ook dat. En ook juist, soms met stukken moet je ze ook een beetje leren kennen in de zin van er een beetje voor openstaan. Ja. Dus als je op voorhand misschien meteen al denkt van oké, ik vind dit niks, ik ga er niet aan beginnen. Uiteindelijk, als je er eenmaal mee bezig bent, dan ook gewoon puur het feit om het spelen is, omdat je aan het spelen bent, is ook al leuk.
Dus spelen zelf vind je gewoon ook leuk, ja. Wat je ook speelt, zou ik maar zeggen.
Ja, maar dit soort dingen, daar geniet ik natuurlijk wel wat meer van.
Ja, nou, deze heb je niet voor niets gekozen natuurlijk, dus dat geeft aan dat je gewoon, heeft een stuk als dit je misschien ook op je piano uitgebracht? Of?
Nou, dat is eigenlijk wel grappig, want dat is de volgende die komt.
Ja.
Dat is namelijk een... toevallig is dit dan een etude van Scriabin.
Ja.
Maar uitgevoerd door Horowitz, Vladimir Horowitz.
Van een heleboel... misschien is hij helemaal geen beroemde cd. In ieder geval hadden wij hem thuis.
Ik dus ook. Als kind kan ik me dus perfect herinneren dat typische gele Deutsche Grammophon label, zeg maar. En dan Horowitz op de voorkant. Of in dit geval was het een live concert waar ze een cd van hebben gemaakt.
Ja.
Dus dat heb ik eigenlijk altijd wel meegekregen. En specifiek ook die cd kan ik me goed herinneren. Met al die verschillende werken die erop staan. En daar komt echt...
Mozart,
Scarlatti, Liszt, Rachmaninoff, Scriabin, Chopin. Dus eigenlijk alle... Nou ja, Schumann. Ook veel van de componisten die verder vandaag
mensen,
komen.
Zou ik maar zeggen. Ja,
ja, ja. En ik heb deze etude van Scriabin uitgekozen. Etude is eigenlijk...
Ik blijf nog even hangen. Want is dit wel zo'n cd die je luisterde toen je 5, 6 was en dacht, hey, ik vind piano mooi?
dat moet ik bekennen. Ik weet niet of het in die zin al meteen zeg maar zo binnenkwam. Want hoe je dat als 5-jarig ervaart, weet ik niet helemaal zeker.
Nee.
Maar zeker dat wel altijd zo me bij is gebleven en echt wel een impact heeft gehad of zo.
Dit is toch ook die cd waarbij het publiek helemaal live uit het dak gaat of zo?
Ja. Hij is hier, dit is in 1986 volgens mij. Hij is daar al 83.
Ja.
Dus echt bijna aan het einde van zijn leven. En,
86 staat er.
Hij was volgens mij na een gat van 60 jaar of zo niet meer naar
hij was een soort dissident
teruggekomen. Ja. Dus dat heeft echt een grote impact gehad op die mensen. En
ze heet hem wel.
Een hele gebeurtenis, zeg maar. Ja. Ja.
Maar goed, jij luisterde naar en je was naar Scriabin aan het praten. Ja,
want dat is dan de componist van deze etude. En officieel is dat dan een oefenstuk waar dan een bepaalde technische competentie aan bod komt. Maar
dat is dus even voor de niet-mensen gescholden daarin. Een etude is dus een oefenstuk. Voor gewoon een oefenstuk in de klassieke muziek.
Ja, dus een bepaald technisch aspect komt daar speciaal in naar voren om te oefenen.
Oh, ja.
Maar er waren natuurlijk grote componisten zoals Chopin en Debussy, Scriabin, noem maar op.
Ja.
Die daar gewoon echte stukken van hebben gemaakt. Dus dat hoor je ook bij dit. Dat kan je eigenlijk bijna geen etude noemen, bij wijze van spreken.
Niet een vingeroefeningetje, zou ik maar zeggen.
Nee. Nee, maar ik vind het echt een prachtig werk. Het is maar kort, 2 minuten, denk ik, zoiets.
Ja.
Ja, maar zo intens, zo impactvol. En dan vooral om naar iemand te luisteren, zoals Horowitz, die dat gewoon doet. Als je de video zou zien, dan lijkt het net alsof die gewoon speelt, zonder moeite. Terwijl dat zo'n stuk, de energie die dat kost. En indrukwekkend. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vinden.
CD ook vaak gehoord, het publiek blijf ik ook hier mooi aan vinden. Even kijken, omdat ze uit hun dak gaan erbij. Nee, wat wilde ik... Nou, nu we het toch over publiek hebben. Hoe belangrijk is het publiek voor jou? Stel, je mocht gewoon piano spelen zonder publiek, maar je verdient er twee keer zoveel mee. Zou je dan kiezen voor twee keer zoveel? Flauw geweten. Nee, nou goed, hoe belangrijk. Laat ik gewoon op de eerste vraag houden. Wat voor rol speelt publiek voor je?
Ik denk dat als je geen publiek hebt, dat magische misschien niet kan gebeuren. Wat er kan gebeuren als je merkt dat er een bepaald soort energie en een bepaald soort atmosfeer hangt als je aan het spelen bent. En ja, het geeft net dat beetje extra dat je weet, oké, ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het niet gewoon alleen maar voor de muziek, maar dat je het deelt met anderen.
Ja.
Maar tegelijkertijd, ik denk dat dat wel...
Nee, ik kan me ook voorstellen dat het publiek gewoon verveeld is en veel kucht en dat soort dingen.
Dat is soms een beetje als je merkt dat er geen waardering is voor datgene wat je aan het doen bent en die stukken die je brengt.
Ja.
En dat je merkt van oké, misschien wordt het niet 100% gesnapt wat de muziek wil zeggen. Of mensen er minder voor openstaan. Dan vind ik het eerder een storende factor. Maar ja, je maakt wel alles mee en je hebt het ook niet onder controle. Dus het is wel belangrijk om soms los te laten en niet bezig te zijn met, het publiek denkt misschien dat, of misschien vindt het publiek het niet mooi. Ik probeer wel altijd een soort van achter te staan, weten, oké, ik ben dit nu aan het doen. Ik vind het mooi. Ik weet wat ik wil brengen. En ja, je kan niet iedereen in het publiek altijd tevreden stellen, denk ik.
Nee, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je op een gegeven moment denkt, het publiek pakt het niet, dat je een beetje in jezelf keert bij het spelen.
Ja. Ik wil niet zeggen dat ik zo resistent ben dat ik alles wel gewoon kan verduren. Maar ja.
En als het publiek heel leuk is, dat je dan weer wat meer naar het publiek toe gaat spelen. Ja. Klopt dat een beetje?
Ja, dat klopt wel. Je merkt het wel van als er een bepaald soort aandacht is en een soort van muisstil, of je kan het voelen, zeg maar, als je op het podium zit. En als je dat dan ervaart, dan merk je, ja, dat geeft toch wel een soort motivatie, zeg maar, om verder te gaan. Ja. Ik weet nog goed, ik was hier een keer wezen luisteren naar Kissin in het Concertgebouw.
Ja, Concertgebouw Amsterdam gewoon hier.
Ja, ja, Concertgebouw Amsterdam. En het publiek was een beetje rumoerig en ja, niet met volledige aandacht. En ik vond dat natuurlijk heel frustrerend, ja, wetende hoe het is.
Als je iets heel mooi vindt en de rest vindt niks, is, ja, heel irritant. Dat heel ook irritant. Als onderdeel van datzelfde publiek, ja.
Ja, en op een gegeven moment zag ik hem dus gewoon omkijken. Zo super, super boos naar iemand. En dat, van, dat iconische plaatje van, ja, publiek is niet altijd, zeg maar... positief iets, maar idealiter natuurlijk wel. En het doet wel echt wat extra's. Dus ja, zonder publiek voor heel veel geld.
Nee, nou, dat is, een enkele keer kan het je wel echt irriteren. Ik, oh, je hebt, nou, heb je in die zin ook wel in de loop door, ja, dat je daar een gevoel voor hebt opgebouwd van, als ik daar ja op zeg of als ik daar mijn best voor doe, dan weet ik, nou, publiek een goede kans dat het wel leuk is. En daar is het minder leuk. Of... zalen die je leuk vindt? Of
ja, het is lastig te voorspellen. Ik denk het elke keer is ook anders. En elke dag is anders. En elk moment is anders. Ik ben ook niet altijd hetzelfde op het podium. Dus ja. Ja. Nee, maar ik wil niet te negatief overkomen.
Maar, nee,
dus,
nee. Maar nee, ik vind het leuk dat je juist eerlijk hier een antwoord op geeft. Het is, nee, in die zin, jij bent altijd anders. Maar het publiek is eigenlijk ook echt altijd, ja, anders. En zelfs, ja, een festival, of je nou voor het ene speelt of het andere, dat... Ik bedoel, je hebt ook aan meerdere concoursen meegedaan waar je prijs voor hebt gewonnen. Ook dat zegt niet alles, begrijp ik.
Nee, klopt. Dat is nog weer een heel ding op zichzelf. Oh. Eigenlijk. Ik weet niet of ik daar wel zin in heb om in te duiken. Maar,
nee.
Nee, maar nee, grapje. Maar nee, inderdaad. Ik bedoel, daar... Maar dat was misschien meer op het niveau van dat je... ook al doe je zo misschien het beste wat je kunt, of ben je tevreden over je eigen performance, dat ook niet altijd alles zegt. Dus ja, dat is een beetje het lastige daaraan, denk ik. Maar met publiek is het, je weet dat je ergens naartoe gaat. Je weet, je bent voorbereid, je wil iets moois brengen. En je hoopt natuurlijk dat mensen dat ook zo ervaren.
Maakt of weet er nog wat uit? 300 of 1000 mensen? Of
20? Nou, het is wel grappig om te merken hoe verschillend het kan zijn. Ik bedoel, ik heb van alles gedaan. Dus ook, ja, bijvoorbeeld huisconcerten of juist in grotere zalen. En in grotere zalen kan je net iets meer die afstand behouden.
Ja.
Wat soms juist wel fijn is, omdat je meer dan in je eigen bubbel kan zitten. En de mensen in de zaal meer anoniem zijn. Dus ja, weet je gewoon van, oké, ze luisteren, maar je bent er verder minder mee bezig. Terwijl dat misschien bij een huisconcert, dan is het intieme en persoonlijke juist alweer heel leuk, maar ook tegelijkertijd soms wel confronterend en meer dicht op je, zeg maar. Dus daar voel je dingen anders, om, ja, het zo maar te zeggen. Ja.
Zullen we even naar volgende muziek? Even kijken hoor.
Dat is de
variaties.
Ja, ja. Dat is van een live recital dat ik heb gegeven.
Oh, jij bent er weer. Ander haar.
Ja. Dat was iets korter. Ja, ja.
Grappig. Ja.
Dat was een live concert in Krakau in Polen.
Oh, mooie stap. Ja,
ja, ja. En daar heb ik gewoon wel mooie herinneringen aan. En daar speelde ik ook een programma met allemaal stukken... die me ook heel erg aanspreken. Dus vandaar ook weer dat ik dacht van, ja, hè, waarom niet? Als ik dan daarmee, ja, al meteen gewoon... mijn favorieten kan laten horen. En de Corelli-variaties van Rachmaninoff... is eigenlijk het laatste werk wat hij voor piano solo heeft geschreven.
Oh ja.
Nadat hij best wel lang niet voor piano had geschreven eigenlijk.
Ja, en het was allemaal 19e eeuw, of zeg ik het helemaal verkeerd?
Ja, nou ja, 19e, begin 20e eeuw.
Oh ja, ja.
Dus ja, wel een beetje rond die periode. Ja, ik heb inderdaad eigenlijk niks echt klassieks uitgekozen.
Nee, is gewoon niet dat ik het altijd zo redelijk goed weet, maar het is ook een periode die ik leuk vind. Ik dacht, hé, een beetje tijdgenoot allemaal.
Ja, inderdaad. Ja, ook Scriabin en Rachmaninoff, die verschilden maar een jaartje volgens mij qua leeftijd. Dus,
kennen ze elkaar ook nog kent toevallig?
Ja, volgens mij wel. Ik weet niet hoe vaak ze elkaar echt ontmoet hebben, maar ze kenden elkaar zeker.
Ja, Rachmaninoff was wel een solist, ik weet niet meer wat.
Ja, klopt.
Scriabin en ook? Of, ook
ja, oh, okay, ja, ze hebben beide aan het Moskou Conservatorium gestudeerd.
Oh ja, dus waren echt gewoon tijd en plekgenoten ook.
Ja, daar waren ze dus van een jaar verschil. Maar goed. Ja, dus ja, deze Corelli-variaties die laten een iets ingetogener Rachmaninov horen. Dus wat minder dat virtuose. Ja.
Minder dat slaan op de piano.
Ja. Ja, nou ja. En dat spreekt me wel aan. Dat diepgaande. En het is ook... Alhoewel, nou ja, eigenlijk misschien in die tijd werd het niet zo erg gewaardeerd altijd. Rachmaninov was ook een concertpianist zelf, heel bekend. En hij heeft dit stuk ook wel een paar keer uitgevoerd. Ja. En hij schreef een keer in een brief van... ik heb het nou al 15 keer gespeeld en van de 15 keer was er maar één keertje goed... en de rest was slordig. En het bestaat
over zichzelf,
dus...
Ja, was over zichzelf. Ja, boos op zichzelf.
Ja. Wat? En het bestaat dus uit meerdere variaties.
Ja.
En hij zei van, afhankelijk van de hoeveelheid gekuch van het publiek... bepaalde ik of ik een variatie zou overslaan of niet.
Oh ja.
Ik heb tijdens dit concert wel alles gespeeld. Dus er was niet te veel gekuch, gelukkig.
Oh ja, nou, heb je het wel zo over dat je dan, ik doe even eentje minder? Nou,
nee, eigenlijk niet. Nee,
dat was dat je boos op jezelf bent. Want dat vind ik wel mooi dat je het over hem zegt. Dat je echt dacht, Maxime, tegen jezelf... volgende keer echt beter spelen, want dat ging helemaal nergens over vandaag.
Nou, ik denk dat elke muzikus dat wel heeft. Als niet meerdere malen tijdens een concert. Dus, of na afloop dat je denkt van, dat had beter gekund, dat had beter gekund. Maar ja, soms moet je ook wel gewoon tevreden zijn, denk ik, met wat je op een bepaald moment hebt gepresteerd. Maar heel vaak voelt het gewoon alsof het nog beter kan, zeg maar.
Maar goed, waar gaan we nu naar luisteren trouwens? Dus precies.
Ja, dus van Rachmaninov zijn Corelli-variaties, maar een fragment ervan, want het is een 20 minuten lang stuk. Dus de eerste paar minuutjes is goed. Thank you.
En u luistert naar de plaatkast van pianiste Maxime Snatersen. Wat zou maar gaan? Nee, wacht maar, niet nog gezegd hebben als jij had horen spelen nu.
Oh, volgens mij wil ik dat helemaal niet weten. Oh. Nee, geen idee. Ik hoop natuurlijk dat hij het acceptabel vond. Maar,
wat als jij nu terugluistert? Gewoon,
ja, ik hoor natuurlijk alle kleine dingetjes dat ik denk van misschien dat het een beetje anders gekund. Misschien was dat niet helemaal oké. Okay, maar ja, al met al dan kan ik ergens toch ook wel een klein beetje trots zijn misschien op mezelf. Dat ik denk van...
Nou ja, ben je iemand die altijd maar beter en beter wil worden? Of ik hoor je ook wel af en toe zeggen, af en toe moet je ook jezelf gunnen om het leuk te vinden. Van jezelf ook een beetje te genieten. Van was leuk.
Ja, maar van nature ben ik best wel perfectionistisch. Dus ik probeer mezelf op die manier ook zo positief toe te spreken.
Je hebt jezelf wel moeten aanleren bijna.
ja, maar het is ook eigenlijk zo, hoe meer je hoort en hoe meer je leert en hoe beter je nog naar jezelf luistert, hoe erger het eigenlijk wordt. Want je, ja, in plaats van dat je weet van oké, ik ontwikkel me,
ja,
blijf je nog maar steeds meer dingen ontdekken waarvan je denkt, maar dat moet anders en dat moet anders. En misschien wil ik dat op die manier doen. En wat als ik dat zo doe? Dus ja, je blijft eigenlijk bezig op die manier. Hè?
Zou je het een x-stuk 5 jaar geleden echt anders spelen dan nu, bijvoorbeeld? Dat je opnames hoort waarvan je denkt, dat zou ik gewoon in zijn geheel anders benaderen nu?
Anders benaderen misschien niet zo heel in een heel extreme zin.
Ja.
Maar waarschijnlijk zou ik het wel bepaalde dingen al echt alweer anders spelen. Ja, het gebeurt zelfs bij iets wat je een paar maanden geleden bij wijze van spreken hebt opgenomen. Of als je terugdenkt aan een bepaald concert, dat je denkt van, ja, misschien had ik dat nou dan toch al wel weer anders gedaan. Dus,
nee, heb je ook stukken die je echt 20, 30 keer speelt in een soort serie?
Ja, soms wel. Niet altijd. Ik doe ook wel veel verschillende dingen. Dus, want dan word je daarvoor gevraagd. Of dan doe je dit.
Ja, minstens spelers die 20 keer zelf stukken spelen, zou ik maar zeggen.
Nou ja, inderdaad niet op die manier. Ik heb een keer meegedaan met een theatervoorstelling. Daar was ik zeg maar solo-pianist. Dus de halve voorstelling was eigenlijk pianomuziek. En daarnaast met een acteur.
Wat was voor voorstelling? Oh ja.
Ja, en dat was in Utrecht. Ja. En dat was de hele zomer. En daar echt inderdaad 20 voorstellingen achter elkaar gedaan. Dus 20 keer hetzelfde, dezelfde pianostukken. Dan echt 5 dagen per week, zeg maar.
Oh ja.
En dat was wel een andere ervaring, moet ik zeggen. Ja, dat is dan anders. Omdat dan, ik bedoel, ik doe meestal solo. En dan met mijn zangeres. En dan met een ander ensemble. En dan, dus dan blijft het wisselen wat je aan het doen bent.
Meestal spelen die mensen toch over het algemeen? Of soms ook wat meer?
Nee, meer doe ik eigenlijk niet zoveel. Ik heb meestal niet grotere groepen. Behalve dan de keren dat ik dan met orkest mocht spelen. Maar dat was dan weer een ander verhaal.
De uitstapje, zeg maar.
Ja. Maar meestal solo of met duo's. Dat is vaak wat ik... Ik heb een aantal vaste duo's, zeg maar, waar ik mee samen speel.
Te vinden op jouw website. www.maximesnatersen. Dan zie je gewoon .com of .lv. Week even niet, maar Maxime Snatersen googelen. En dan kan je de duo's zien. Heb je dat inderdaad ook een beetje ooit voor jezelf vastgesteld? Van, ik vind het gewoon leuk om toch over het algemeen met 2, 3 mensen te spelen. Daar is ook mensen op te zoeken. Ik bedoel, op een gegeven moment ga je ook gericht denken in je carrière, denk je. Heb je studie afgerond of misschien ontwikkelt zich dat halverwege? Of...
Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Maar van inderdaad, ga je voor een specifieke richting of iets meer van alles en nog wat? En ik ben eigenlijk altijd wel een beetje van alles en nog wat geweest. Omdat ik het gewoon... solo vind ik heel fijn om te doen. Om met mijn eigen... Ja, niet mijn eigen stukken, maar met mijn eigen spel bezig te zijn. Ja. Maar daarnaast ook juist het samenspelen met anderen. En het is zo ontstaan dat ik nu inderdaad een paar vaste duo's heb. Maar ik heb ook wel een trio gespeeld en een quintet. En dat is ook gewoon heel plezierig om te doen. Dus ja, het liefste voor mij eigenlijk van alles en nog wat. En blijven zien wat er op mijn pad komt. En hoe ik die variatie in mijn concertleven een beetje kan houden.
Nou ja, want nu hadden we toevallig geconstateerd vooral mensen uit de 19e eeuw. Ik zit nog even te kijken.
Ja, 19e. Op één na, geloof ik.
19e, 20e joh. En ook wel eentje aan het begin van de 20e, Dina Appeldoorn. Maar goed, die komen we straks op. Dat is gewoon meer toeval dat je nu is. Want uitvoeren doe je nog meer veel breder dan dat, begrijp ik.
Ja, ja, dit zijn wel componisten die vaak bij me terugkomen. Omdat ik daar gewoon heel veel plezier uit haal. Maar ja. Eigenlijk vind ik het leuk om van alles en nog wat uit te zoeken. Dus echt van barok tot hedendaagse muziek. Dus het kan heel gevarieerd zijn. Ik vind het ook altijd wel leuk om in een programma juist die uitersten een beetje op te zoeken. Ja.
Zullen we dan naar Schumann gaan?
Ja. En die heb ik niet zomaar uitgekozen.
Wel.
Want mijn vriend is ook pianist, net als ik. En hij heeft onlangs zijn derde cd gereleased.
Ja, vriend is Marco Montavani. Of
Marco Montavani, ja. Italiaanse pianist.
Dat lees ik gewoon op de cd, hoor, die ik nu geopend heb als het ware, ja.
En hij heeft een set van 3 cd's gemaakt, gewijd aan Robert Schumann. En ik zat erbij toen hij deze cd-opname aan het maken was. Dat was in de zaal van het Koninklijk Consortium in Brussel.
Ja,
en dat vind ik toch wel leuk dat ik daar ook bij heb gezeten. En ik dacht, ik moet gewoon daar iets van laten horen. Want je kunt je voorstellen, daar hebben we er heel veel van in de kast. Dus klaar om verkocht te worden.
Goed zo. Dus nu gaan we luisteren naar Robert Schumann, gespeeld door Marco Montavani.
Montavani, ja.
U luistert in de platenkast van pianist Maxime Snatersen. Nou, we hebben dus net geluisterd naar jouw vriend Marco Montavani.
Ja.
En ik zie opeens voor me een stel dat gewoon ook... in hoeverre heeft hij een andere speelstijl dan jij? Vergelijken jullie elkaar wel eens van, hey, jij doet dat anders en...
Ja, het is wel heel leerzaam om twee pianisten in één huis te zijn.
Jullie wonen ook samen gewoon, dat jullie elkaar regelmatig horen repeteren?
Ja. We hebben zeg maar de vleugel in de woonkamer staan. En dan hebben we in een andere ruimte nog een digitale piano. Dus, ja. Want we zijn ook vaak genoeg tegelijkertijd aan het repeteren. Ja. Dus dat moet toch op de een of andere manier in ons huisje in Brussel. In ons appartementje. Dus
even ruzie wie de digitale piano vanavond mag.
We zijn heel, heel lief en... We gunnen elkaar altijd van. Ja. Dus als de ene een concert heeft, dan ga jij maar. Ja, soms is het ook wel fijn om een beetje af te sluiten.
De urgentie is dan bij de ene wat groter.
Ja. Maar we spelen ook vaak voor elkaar, geven elkaar advies en luisteren dan. En we streven wel naar hetzelfde in de muziek over het algemeen. Dus het is niet dat we. Natuurlijk, hij speelt anders dan ik en ik speel anders dan hij. Maar
wil ik weer een stuk van 5 jaar geleden horen van, het is van mij, door mij gespeeld of door hem gespeeld, denk je?
Ja, ik denk het wel. Dat kan ik wel horen. Maar ik weet, hebben we dezelfde stukken gespeeld?
In theorie, zeg maar. en wat is dan anders aan jouw stijl dan die aan van hem?
Hij is soms misschien wel nog iets krachtiger ook. Maar we neigen altijd allebei heel erg naar het zoeken naar een bepaald soort touché en echt de muziek laten spreken, zeg maar. Dus ja. we zijn allebei niet zo'n fan van echt virtuositeit om het doen, zeg maar.
Ja.
Dus echt naar de diepe laag van de muziek te zoeken. En hoe we dat dan doen, we hebben allebei wel een beetje onze eigen stijl, denk ik. Hij heeft natuurlijk ook andere docenten gehad, andere techniek, opbouw, ontwikkeling.
Ja.
Dus ik denk dat we wel het verschil zouden kunnen horen.
Ja, maar ik hoor ook wel dat jullie, als jullie het echt diep over hebben, wel vaak tot dezelfde conclusies komen.
Ja, je moet wel soms een beetje openstaan voor kritiek natuurlijk.
Ja.
Maar van mijn vriend kan ik dat wel hebben.
Zullen we even nu al naar de enige componist die ik van naam nog niet kende?
Ja, die had ik er expres bij gezet.
Ja, Dina van Apeldoorn, vertel.
Ja.
Wat zit erachter?
Dat is ook een beetje ter promotie van een concert wat ik volgende week heb hier in Amsterdam-Zuid. Op 14 september om 1:00 in de buurt van het Vondelpark.
Ja.
Een huisconcert voor het Festival Muzen van Zuid. Volgens mij hier wel een bekend festival in de stad. En daar zoeken we meestal naar onbekende pareltjes, zeg maar. Dus stukken die eigenlijk herontdekt worden of überhaupt nog niet ontdekt zijn. Dus ik heb al wel vaker tijdens het festival gespeeld. En specifiek voor dit programma heb ik me ook wat meer gericht op vrouwelijke componisten en ook vrouwelijke Nederlandse componisten.
Ja.
En dan duik je soms echt in de manuscripten, zeg maar, waarvan je moet kijken van, wat is daar geschreven? Klopt dit wel? Was die noot wel zo bedoeld? Dus dat is best wel interessant. En ook het feit dat je bij dat soort stukken eigenlijk geen referentiepunt hebt. Dus je bent gewoon helemaal blanco in hoe je dat in gaat vullen, puur met de partituur die je hebt. Terwijl dat normaal gesproken worden we al zo gevoed door alle opnames die bekend zijn.
Ja.
Dus dat is best wel een leuke uitdaging.
Een soort echte ontdekkingstocht door jou dan op dat moment.
Ja, precies. En natuurlijk, het doel is altijd om je eigen versie van alles te maken. Maar toch, het is anders als je niet eens een stuk ooit gehoord hebt. Maar gewoon voor het eerst
het
doorneemt. Ja.
Ja. En wie was Daan Dina Apeldoorn? Of leeft ze nog?
Ze leeft niet meer.
Ja.
Ze leefde in de 20e eeuw. Dit is volgens mij een werk van 1932, als ik het goed heb.
Ah ja, dus ja.
Tijdgenoot
van sommige voor. Ja.
En zij heeft volgens mij ook een straatnaam vernoemd naar haar.
Ja.
Maar het was niet makkelijk voor haar. Ze was eigenlijk pianist. Ze is in Den Haag Conservatorium gestudeerd. En toen van jongs af aan was ze ook al aan het componeren. Maar in het begin niet echt bekend als componist. En ook daar best wel volgens mij een beetje mee gestruggeld. Maar op een gegeven moment kreeg ze dan toch een soort van herkenning. En sommige werken, ook wel wat orkestwerken volgens mij, die zijn dan wel uitgevoerd.
Ja.
Deze zijn ook al een keer uitgevoerd. Maar dus ergens rond die tijd op de radio zijn die toen wel gespeeld. Ik denk door haarzelf ook eigenlijk. Maar voor op dit moment denk ik dat niemand deze stukken in de platenkast heeft, zeg maar. Dus ik vond het wel leuk. Ik heb het dit weekend even snel opgenomen bij me thuis. Dus excuses voor de kwaliteit.
Deze heb je gewoon zelf net op.
Ja. Ik dacht, ik moet toch wel een beetje een voorproefje geven.
Oh,
want
ja,
er staan nog meer vrouwen op het programma.
Het lijkt wel alsof er een op de achtergrond de deur is van Krakau.
Ja, nee, ik had even er een foto bij gezet. Maar anders lukte het niet zo goed.
Wat grappig. Ja. Ik zie het net een dag geleden. Oh, ja.
Ja, dus die heb ik echt recent
eergisteren gespeeld. Voor dit programma.
Ja. Ik dacht, het is toch wel even leuk. En op het programma dan staan er ook nog andere vrouwelijke componisten. Henriette Bosmans, dat is een wat bekendere naam.
Ja.
Beierman Walraven, die is ook wat onbekender. En ook een Amerikaanse componiste, Florence Price. En natuurlijk ook wel meesters zoals Brahms en Debussy.
De muziek van Zuid dus.
Ja.
Maar nu een soort unicum, een speciaal voor dit programma gemaakte opname van Dina Apeldoorn.
Ja.
Thank you.
nu luisteren naar de plaatkast van pianiste Maxime Snatersen. En we luisteren net dus naar Dina Appeldoorn. Niet Apeldoorn, Appeldoorn. Die dus ook te luisteren te horen is in de Muze van Zuid. En dat zal voor een week het festival Muze van Zuid in Amsterdam-Zuid nabij het Vondelpark onder andere, toch?
Ja, klopt. Mooi.
Weet je of er nog kaartjes voor te krijgen zijn?
Ja, er zijn nog kaartjes te krijgen. Dus van harte welkom om te komen luisteren.
Mooi. Komen we langzaam bij het einde van de uitzending. Normaal vraag ik altijd, ben je tevreden met alles in je leven? Maar nu ga ik je gewoon puur de kans geven om de volgende muziek te introduceren. Daar ook gewoon mee te eindigen. Waar gaan we naar luisteren? Chopin.
Chopin, ja, die kon niet missen op het lijstje vandaag. En dat met een stuk genaamd Polonaise Fantasie.
Ja.
Ook een van zijn latere werken. Net als het werk van Rachmaninoff ook een later werk was. En ja. Het is eigenlijk een combinatie van enerzijds de Polonaise, anderzijds de Fantasie, waarvan hij er natuurlijk meerdere had geschreven. Maar nu dus gecombineerd. En in eerste instantie wist hij zelf niet eens wat voor titel hij eraan moest geven. Dus dat zegt wel wat hoe vernieuwend het was eigenlijk. En voor mij voelt het altijd een beetje als een ongrijpbare droom.
Ja. Ook een fantasie dus eigenlijk.
Ja, ja, dat zit er zeker in, het fantasiegedeelte. Ja, hele mooie muziek waar je eigenlijk bijna geen uitleg bij nodig hebt.
Prima. Niet natuurlijk nadat je heel hartelijk hebt bedankt voor je komst helemaal vanuit Brussel. Ik wil het er toch even bij genoemd hebben. Veel succes. De wensen natuurlijk ook over een week bij de Muziek van Zuid. En over 2 weken weet ik nog niet wie er te gast is. Maar vast weer een hele interessante gast. Maar nu gaan we dus luisteren naar Chopin, gespeeld door de gast ook van vandaag, Maxime Snatersen.